Hallo, ik ben Anne Daams. En voor mijn boek Italia con gusto e amore ging ik op expeditie naar de roots van de Italiaanse keuken. In deze podcast geef ik het woord aan mijn gast en praten we over haar of zijn beleving van eten en drinken, van ver weg en dichtbij. Welkom bij Gusto e Amore. In deze aflevering neemt Katja Segers ons mee naar haar jeugd en de Russische keuken. Van de augurtzi maakt ze een sprongetje naar de cucina povera en dus Italië. Sinds COVID is ze fanatiek banketbakker. En van de renaissance, toen tijdens grandioze buffetten eten en kunst in elkaar vloeiden, smult zij. Dag Katja.
Dag Annette.
Wij kennen elkaar van de Vrije Universiteit Brussel. Ik studeerde en jij doctoreerde in de communicatiewetenschappen. Je bent ondertussen professor en ook de politiek longte. SPA, daarna vooruit. Je bent gemeenteraadslid, Vlaams parlementslid, momenteel ook schepen in Liedekerke en je was ook al senator. Dat is een hele lijst, Katja.
Als ik het zo opgesomd hoor, ja.
Jouw agenda moet enorm zijn. Maar goed, welkom Katja. Hoe gaat het met jou?
Het gaat heel goed met mij. Het is een fijne, zonnige dag en ik kijk er enorm naar uit om vandaag met jou dit gesprek te voeren.
Oh, leuk. Maar we gaan het dadelijk niet over politiek hebben en ook niet over media. Wel over jouw passie voor koken, bakken en eten. In 2018 werd jij samen met je man Francis laureaat van Ring TV's Regiokok. En jullie werden tweedes tijdens de supereditie. Momenteel kandidateer je voor het VT4-programma Bake Off Vlaanderen. Van waar jouw passie, Katja?
Ja, passie voor koken die heb ik altijd gehad. Ik ben iemand die graag eet. Ik ben iemand die nieuwsgierig is. Ik kan ongelooflijk geboeid worden door gerechten, recepten. Dus koken heb ik altijd graag gedaan. Voor de kookwedstrijd van Ring TV was het ofwel Francis die kookte ofwel ik. Maar dankzij die tv-wedstrijd hebben we leren met elkaar samen in de keuken te staan en met elkaar samen te koken. Dat is ook heel fijn geweest. Maar het bakken, dat deed ik eigenlijk niet. Omdat, ja, ik ben geen zoete kou. Ik eet eigenlijk nooit gebak. Maar tijdens de finale van die supereditie van de kookwedstrijd van Ring TV, ja, de finale opdracht was bakken van 10 gebakjes. En sinds dan, ja, ben ik blijven bakken.
Nu, dus bakken is iets heel recent, hè, maar koken doe je al wel veel langer. En gepassioneerd. Hè? En hoe is die passie voor het koken eigenlijk ontstaan?
Ja, nieuwsgierigheid zeker en vast. Maar ook omdat ik het, denk ik, thuis altijd gezien heb. Niet mijn mama, maar wel mijn papa. Die is iemand die elke dag kookt. Elke dag ook bakt. Ook, brood, gebak, cakes en zo verder. Dus dat zeker. Ik heb het thuis gezien. Maar ik denk dat ook Italië daar echt wel iets voor tussen zit.
Oh ja, vertel.
Ja, Italië, dat is de vakantiebestemming voor ons. Met ons gezin. Soms denk ik, mijn kinderen nemen me dat kwalijk dat ze de rest van de wereld niet gezien hebben. Maar elke keer komen wij terug uit bij Italië. Omdat je in Italië gewoon het beste van de wereld hebt. Prachtige landschappen, prachtige kunst. Mijn echtgenoot en ik houden enorm veel van kunst. En fantastisch lekker eten met fantastisch lekkere ingrediënten.
En dus de Italiaanse keuken is jouw favoriete keuken?
Ja, absoluut. Ja, daar moet ik totaal niet aan twijfelen. En dat heeft er veel mee te maken dat je in Italië met heel weinig ingrediënten, maar die dan wel van super kwaliteit zijn, dat daar zo'n fantastische dingen mee op tafel worden gezet. En net van dat pure, van die smaken, daar kan ik ongelooflijk van genieten. Maar ik ben ook wel iemand die altijd voor smaak gaat, niet voor tierlantijntjes. Ik ben niet iemand die spaart om naar een 3-sterren-restaurant te gaan. Ik vind dat allemaal vaak te gezocht. Ik hou liever van purees maken.
De simpele dingen in een keuken. Dan.
Ja, de cucina povera. Hè?
Ja. Nu, Katja, jij hebt Russische roots. Hè? En heeft die keuken jou ook beïnvloed?
Ja, zeker. Mijn grootmoeder was een Russische. Zij is op haar 18e eigenlijk, toen bij het uitbreken van de oorlog, in Rostov-na-Donu, dat is een havenstad, eigenlijk vlakbij Oekraïne ook, 70 kilometer maar van Oekraïne, waar dat de Don, de Zwarte Zee, invloeit. Daar is zij op haar 18e samen met haar zus gevangen gepakt door de Duitsers.
Oei.
En ze is dan langs Auschwitz op een beestwagen gezet geweest, in Auschwitz geselecteerd geweest. Ze was jong, ze was vitaal, dus Duitsers hebben haar toen geselecteerd om in kamp te gaan werken. Dat was een werkkamp en een staalfabriek. En daar heeft ze eigenlijk heel de oorlog 4 jaar lang doorgebracht. En na de oorlog, ze wist eigenlijk niet goed wat ze ging doen. Maar ze had ondertussen mijn grootvader leren kennen. Mijn grootvader, die waren heel veel jongens in onze streek die ook gedwongen daar waren te gaan werken. En het Rode Kruis heeft toen tegen haar gezegd van, het is niet zo verstandig om terug te gaan. Omdat weinig mensen weten dat. Maar Stalin die heeft alle Russen die in de kampen doorgebracht hadden, waren zogezegd besmet door het Westen. En hij heeft die nadien naar de gulags gestuurd. Dus dat was, ze wist ook niet of haar ouders en haar zus en haar broer nog leefden.
Ja.
Dus ze wist niet goed wat doen. En ze is gewoon mijn grootvader gevolgd. Dus op een gegeven dag stond ze gewoon voor zijn...
Dus liefde die bloeide in het werkkamp. En jouw vader was haar held en heeft haar meegenomen naar Liedekerke, neem ik dan aan.
Mijn grootvader.
Je grootvader.
Nee, hij heeft haar niet meegenomen. Ze heeft hem gewoon achterna gevolgd. Dus ze stond op een gegeven moment gewoon voor zijn deur in Liedekerke.
Ja.
En ik weet niet hoe dat hij toen gereageerd heeft. Maar enfin, dat is een heel mooi huwelijk geworden.
Ja, wat een verhaal. Maar we gaan de keuken verder. Want mijn interesse is natuurlijk ook die Russische keuken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, ik ben met haar, met mijn oma, de eerste keer naar Rusland geweest in 1976. Bedenk je, ik was toen 9 jaar, maar dat was eigenlijk een volle Sovjetperiode. Ja. En de Russen hadden eigenlijk heel weinig.
Ja.
Dus de Russische keuken van voor het communisme was eigenlijk een heel rijkelijke, vette keuken ook.
Ja.
Omdat natuurlijk, Rusland heeft een continentaal klimaat. Dat wil zeggen dat je heel hete zomers hebt, maar ook heel koude winters. Dus dat is een boerenkeuken, dat is een vette keuken. En in het communisme hadden de Russen eigenlijk heel weinig ter beschikking. De winkels waren leeg.
Ja.
De koffer van de auto van mijn oom, die was altijd vol. We moesten hem niet vragen hoe dat hij eraan kwam, maar hij raakte wel aan alles. Maar niet alles zoals bij ons. Bijvoorbeeld appelsine vond je daar totaal niet.
Ja.
Maar wel heel veel inheemse groenten en fruit. Dus dat is ook, we hadden het daarnet over de cucina povera, ook een heel arme keuken. Dus dat wil zeggen dat je met heel basic producten, opnieuw agurtsi, dus augurken. Augurken zijn standaard, staan die constant op de tafel. In de winter zijn die ingemaakt, gepekeld. De zomer worden die rauw gegeten met een beetje zout erbij. Tomaten. Het meest typische Russische fruit is de watermeloen, arbus. Heet dat. Maar bijvoorbeeld ook, mijn overgrootvader, zijn tuin, daar waren, die stond vol met abrikozenbomen. Moerbijboom was er ook.
Ja.
Dus met heel weinig ingrediënten maakten die Russen alles.
Dus dat is dan eigenlijk ook een link die je hier legt naar de Italiaanse keuken dan. Hè? Dus die arme keuken en met heel weinig toch fantastische tafels te gaan vullen. Hè? Want zo herinner jij jou ook die tafels goed gevuld.
Ja. Russen zijn eigenlijk heel de dag aan het eten. Mijn tante, dus de zus van mijn oma, die stond al om 6 uur 's morgens in de keuken. Dan maakten ze voor ons pannenkoeken, puree met sassiski. Dat zijn een soort hotdog met een beetje boter over. Dat kregen we al 's morgens te eten. En dan 's avonds, als de zon onderging, dan zaten we aan de grote tafel van mijn overgrootvader. Onder de wijnranken. In zijn tuin de natuurlijke schaduw was van de wijn, de druivelaars. En dan stond die tafel vol met 100 gerechten.
En dan ingrediënten waar ze eigenlijk moeilijk aangeraakt, tenzij ze het zelf hadden gemaakt of geproduceerd
of
in de tuin.
Of zelf geproduceerd. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld wareniki, dus de dumplings eigenlijk, de raviolis, ja. Gevuld met krieken uit de eigen tuin. En smetana, opgediend met een beetje smetana. Smetana is een zure room.
Okay.
En smetana eet je met alles. Die wordt gegeten met die pilmeni vareniki. Maar ook bijvoorbeeld in soep. Hè. De borsch, de meest bekende Russische soep, is een heel zware maaltijdsoep met kool. Hè. Kool is ook een ingrediënt dat onmisbaar is.
Alomtegenwoordig. Ja. Ja. Nu, je spreekt over zout en je spreekt over zoet. Ook heel zoet al heb je aangegeven. Maar zijn er andere smaken? Dus zuur met de zure room neem ik dan aan. Spicy, pikant, is dat ook een smaak die we daar terugvinden?
Pikant niet zoveel, hoewel dat natuurlijk ze produceren. In Rusland wordt er ook heel veel pepers gegeten. Paprika's bedoel ik, gevuld. Hè. Dus dat is echt een fantastisch gerecht. Gevuld met gehakt en rijst. En andere groenten. Maar de twee kruiden die voor mij het meest typische zijn aan de Russische keuken zijn dille en platte peterselie. Dus oekrop, petrushka heette die. En daarmee worden eigenlijk heel veel gerechten op smaak gebracht. Dus de geur voor mij van dille, en ik heb hem ook in mijn tuin staan, en mijn papa heeft hem in de tuin staan, dille, dat is Rusland.
Ja, dus dat is eigenlijk thuiskomen iedere keer als er dille in een van de gerechten zit.
Ja, absoluut.
Voor jou, dat is
en
mooi.
En ik maak ze ook zo. Hè. De gevulde pepers in de zomer maak ik heel veel. Hè, volgens de recepten zoals we die in Rusland gezien hebben. En daar mag dille niet in ontbreken.
Grootmoeder bouwde een leven op in Liedekerke. En jullie als nazaten hebben dat dan allemaal verder gezet. Ik neem aan dat jullie dan van Russisch meer naar een echte Vlaamse gezin, Belgische familie geworden zijn. Nu, de Belgische keuken, wat betekent dat voor jou? En hou je daar ook van?
Uiteraard. Hè. Trouwens, mijn grootmoeder, van het moment dat zij aangekomen is in Liedekerke, heeft die direct leren Vlaamse kosten maken. Patatjes met groenten en vlees. Dus de Russische keuken, die soms maakten ze wel eens die koekjes of die vareniki of pirashki, dus die dumplings. Ze kookten vooral Belgisch. Dus de Belgische keuken is ook waar ik mee opgegroeid ben, uiteraard, als België. Ja. Maar de Belgische keuken, die is zo anders dan de Italiaanse keuken. En die is ook lekker, hè, uiteraard, maar die is toch wel veel verwanter met de Franse keuken. Een rijke keuken met heel veel sauzen, heel veel vet.
En welke gerechten zijn dan jullie favorieten uit die keuken?
Ah ja, onze jongens zeggen altijd dat wij eigenlijk zouden moeten een brasserie beginnen. Omdat ondertussen hebben Francis en ik zo proberen we zo die oerklassieke Belgische keuken te perfectioneren. Vol au vent, daar kan ik 2 dagen mee bezig zijn om die goed te krijgen. Variaties op stoof. Vlees. Die echte brasseriekeuken, daar kan ik toch ook wel heel hard. Of een goede béarnaise saus, daar kan ik heel hard van genieten.
Ja, dus ik neem aan dat jouw 3 zonen ook wel enorm verwend zijn met de kookkunsten van jou.
Ja, hun verwachtingen liggen heel hoog. Hè? Een klassieker is dat ze zeggen bijvoorbeeld van. Dat is een citaat uit. Uit Louis de Funès, Léo Lacuisse, de film Léo Lacuisse, dan zeggen ze 2/20. de sauvin, dat is het toppunt dat we kunnen krijgen.
Oh, dat is mooi. Nu, we bespraken al verschillende keukens. Ik ga even terug weer bij die Italiaanse keuken. Hè, want je zei dat is voor mij de beste keuken. Maar zijn er nog andere keukens naast de Italiaanse?
Ik hou ook, ik ben eigenlijk iemand die heel nieuwsgierig is naar alles maken. Hè. En ik ben bijvoorbeeld ook al 2 keer gaan lesgeven in China. En daar heb ik toch wel ook onwaarschijnlijke lekkere Chinese keuken ontdekt. De eerste keer was dat Chengdu. En dat is sowieso, die provincie van Chengdu is sowieso het culinaire hart van China. Waar je allemaal zo'n nieuwe, rijke smaken kan ontdekken. Ook zaken waarvan ik zeg, zoals bijvoorbeeld gefrituurde schorpioenen en wormen. Ja. Waar ik niet zo happig op ben, eerlijk gezegd. Ja. Maar de tweede keer dat ik in Beijing was, ben ik naar een schitterend restaurant geweest. Maar waar echt elke schotel, en want die Chinese keuken is ook allemaal met heel veel verschillende gerechten samen op de tafel, die je deelt. En die Chinese keuken, die was zo verfijnd, zo bijzonder. Dat waren ook echt, elk van die gerechten waren echte kunstwerkjes in de presentatie. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld de bonsaiboompjes. Ik herinner mij een soort kersen met ik denk foie gras, maar ik weet het eigenlijk niet, een soort foie gras. Je weet het niet wat je eet. En dat vind ik fantastisch. De Thaise keuken is ook een keuken die mij...
Maar dat staat dan eigenlijk lijnrecht, hè, op die simpele keuken van Italië, die je dan in China krijgt, waar ze dan eigenlijk kunstwerkjes maken en dat je gewoon niet weet wat je aan het eten bent.
Dat is natuurlijk ook een keuken waar dat je niet direct gaat van zeggen van dat ga ik zelf eens proberen. Omdat je daarvan ziet van, hier heb ik de achtergrond niet. En de know-how niet en de kennis niet. Ik ben ook geen kok, hè. Ja. Om daaraan te beginnen, daar kan je alleen maar op dat moment sprakeloos van staan. En ongelooflijk van genieten. Terwijl dat die Italiaanse keuken echt uitnodigt om het zelf te doen. En te doorgronden van wat een simpel gerecht zo lekker maakt. Bijvoorbeeld de carbonara. Wij gaan nu elke zomer, als we er zijn, dan gaan we gewoon met de trein even gaan lunchen in Rome. Omdat daar het beste carbonara restaurant is. Dat is Roscioli. En in Roscioli, daar eten we gewoon een carbonara. Daarvoor gaan we gewoon met de trein. Gewoon
heel speciaal voor een carbonara.
Voor een carbonara. Rome. En dan wil ik weten, van wat maakt die zo goed? Hè? Je hebt de guanciale nodig. Je hebt de goede eieren nodig. De goede smaak van eieren. Goede peper. En dan de perfecte bereiding. Daar kan ik me zo hard in verdiepen. En van genieten om dat goed te krijgen.
Ja. Nu, Italiaanse keuken, je zei al, dus daar oefen jij vaak in. En wat is jouw signatuurgerecht van die keuken?
Ja, daar moet ik niet aan twijfelen. Hè. Mijn signature dish, zoals ze zeggen, dat is de parmigiana. Alla melanzana alla parmigiana. Dus, de
en wat maakt die bijzonder dan in jouw bereiding?
Wel, ik ga even terug. Ik heb eigenlijk het gerecht leren kennen dankzij Carluccio. Carluccio die heeft mijn interesse voor de Italiaanse keuken toch wel enorm aangewakkerd. Er waren
dus
niet alleen...
dat is jouw grote inspirator geweest om aan de slag te gaan?
Met de Italiaanse keuken, mijn grote inspiratie met de Italiaanse keuken is inderdaad dankzij Carluccio er gekomen. Dankzij zijn programma's. Mm-hmm. Heel lang geleden hoor, ik denk midden jaren 90 al. Op Canvas toen, denk ik.
Ja.
En ook de kookboeken waar hij dan Italië doorreisde. Een beetje zoals jij gedaan hebt dan net in jouw boek. Hè? Zo alle streken van Italië gaan kijken van wat zijn de meest typische gerechten daar. En die heeft mij echt aan het experimenteren gezet met het koken van Italiaanse gerechten. En de eerste keren dat ik volgens zijn recept parmigiana maakte, vond ik dat nooit goed genoeg. En Er zijn zoveel manieren om het te doen. Hè. Ja. Bijvoorbeeld, hè, je moet de aubergine in plakjes snijden, er zout op doen, een bord opzetten voor het gewicht te geven dat het vocht eruit loopt. Nee. De beste manier is die van de kokin Daniela in Montefalco, Oleum. Hij heet haar restaurant.
En hoe ben je daar terechtgekomen bij Oleum in Montefalco?
Wel ja, dus elke zomer gaan wij naar Umbrië. Umbrië is voor ons, voor ons, maar we kennen natuurlijk niet heel Italië nog niet. Maar wel de fijnste regio om te zijn, omdat je daar fantastische natuur hebt. Heel veel landbouw, fantastische ingrediënten, recepten en heel lekkere wijn. De Santezza Grantino, die Montefalco.
Ja, absoluut.
Die volgens ons veel beter is dan Brunello, die Montalcino.
Nee.
En vijf keer goeie kopen.
Ja, ook al. Ja, dat is waar.
En dus Daniela van Oleum, die heeft... die op een keer waren we daar aan het lunchen bij haar. En al haar ingrediënten komen uit haar eigen tuin. Of bijna al haar ingrediënten komen uit haar eigen tuin. En ik had daar de parmigiana en ik zei, maar dat is zo lekker. Hoe maak je die? En toen zei ze tegen mij, weet je wat, zegt ze, ik ga hem morgen opnieuw maken. Kom maar af. Kom maar meehelpen in de keuken. En sindsdien ga ik elke zomer bij haar een dag op minstens meedraaien in de keuken, waar ik natuurlijk kan stelen met mijn ogen over hoe dat ze zaken bereidt.
Dat is heel slim, ja. Om zo jezelf te verdiepen in die keuken, ja.
Ja. En zo heb ik eigenlijk het haar recept kunnen ontfrutselen. En wat zij doet is eigenlijk inderdaad een aubergine in plakken snijden, ronde plakjes, centimeter en een half, 2 centimeter. En zij doet hem even, de aubergine, in spuitwater.
Oei, spuitwater.
In spuitwater. En dan door de bloem. En dan in de olie.
En dus helemaal geen zout. Het wordt niet ingezouten om het vocht te onttrekken.
Nee. Dus, dus die aubergine zuigt een beetje dat water op, waardoor dat die super mals worden door de bloem en dan door de olie.
En dan worden ze gebakken in olijfolie.
Ja. En dan met plakjes mozzarella en parmezaanse kaas. En natuurlijk, de tomatensaus is ook wel vrij essentieel. Hè.
En die moet ook lekker zijn.
En die moet lekker zijn, ja.
Smaak is een vergaarbak van gevoelens en herinneringen. Hè? Smaak en geurwaarneming verschilt van mens tot mens. En ze is met andere woorden nooit objectief en wordt ook geleerd aan situaties en context. Hè? En dus als ik met jou nu naar smaak, herinneringen ga, gaan we waarschijnlijk weer terug even naar Rusland. Je zei al, dille is voor mij iets dat enorm nostalgisch werkt. Zijn er zo nog andere producten, geuren of smaken die jou terugbrengen naar situaties? Goed of minder goed?
Ik denk dat geuren en smaken eigenlijk de meest intense ervaringen zijn, hè. Geuren, geur van een parfum bijvoorbeeld ook, kunnen mensen onmiddellijk terugbrengen in een bepaalde situatie, heel haarscherpe herinneringen oproepen. En bij mij is dat inderdaad dille, en ik ben in Rusland.
Ja.
In Rusland zijn er ook nog andere producten. Bijvoorbeeld, ik sprak daar net over de moerbeiboom van mijn overgrootvader. Dat was een enorme boom met zwarte bessen.
En daar klom je dan in als kind?
Ja, ik klom daar dan in. Maar dan was ik ook keivuil. Zwarte vlekken en die er dan niet uit geraakten. Maar dan leerde mijn tante dan dat ik mijn witte t-shirt dan moest instrijken met zure krieken. Waardoor dat dan wel in het zuurte loste dan op.
Interessant. Hè. Zo leerden we iets bij. Ja.
Of bijvoorbeeld kompot. Kompot was zo er was in die tijd in Rusland geen Coca-Cola te vinden. Geen limonade te vinden. Maar de Russen hadden hun eigen soort limonade. Dat was kompot. Dus eigenlijk een grote kom water met heel veel vruchten erin, die ze kookten. En dus de smaak van die vruchten zat dan in het water. En dat, water, dus dat wordt dan gedronken, koud, afgekoeld, werd die compot dan gedronken. Dus dat is ook zo nog een smaak die ik echt heb van Rusland.
Ja. En heb je dat hier al proberen te maken? Dus ook zo'n drankje of de moerbeien hier?
Als ik moerbeien kan kopen, wat je eigenlijk bijna nooit kan hier. En als je ze al kan kopen, zijn ze belangen niet zo lekker als dat ze waren in die boom van mijn overgrootvader.
We duiken in de geschiedenis en verplaatsen ons nu naar Ferrara. Mm-hmm. Weet je dat liggen?
Ja, Ferrara is Emilia-Romagna en dat ligt een stuk onder Verona en Padova. Een streek die we wel goed kennen. De Veneto, daar hebben we een paar keer de villa's van Palladio gaan bezoeken. Ja. Maar Ferrara zelf, daar was ik nog niet. Verona ook voor de opera natuurlijk.
We zitten dan eigenlijk niet ver van Rimini en Ravenna. En daar liggen ook prachtige palazzo's. En we zijn dan ook niet meer zo ver van de zee. Hè, dus de Adriatische Zee. Nu, maar ik wil, hè, want dit is nu eigenlijk een tussenstopje om ook bij jou Dada uit te komen, Katja. Hè, want jij bent een groot liefhebber van klassieke muziek en van opera.
Ja.
En tijdens de Renaissance versmolt de eten en kunst. We schrijven 15e, 16e eeuw. En men maakte tijdens feesten van die fantastische banketten, die toen een geheel vormden met theater, muziek, dans, architectuur, schilderkunst. En op die manier wilden ze eigenlijk alle zintuigen gezamenlijk verwennen.
Ja, overvloed en decadentie eigenlijk. Hè. In dat opzicht weet ik wel dat dus de hertogen van Ferrara eigenlijk zich vooral spiegelden naar de hertogen van Bourgondië, die gekend waren in die periode in Europa als degene die grootse banketten gaven, geaccompagneerd ook met muziek, heel veel muziek. Componisten die werkten ook aan de hoven van onder andere dus ja, in Oostenrijk, Frankrijk, Ferrara. Ferrara komt ook in een aantal opera's van Mozart ook aan bod. In Così fan tutti zijn de twee hoofdpersonages, de twee vrouwen, zijn chique dames uit Ferrara. Precies uit dat soort kringen.
Ja. Nu, in Ferrara ligt het prachtige kasteel Castello d'Este. Van de gelijknamige familie
d'Este.
Ja. En zij hebben op een gegeven moment een banket georganiseerd dat echt in de geschiedenisboeken is geraakt. En omdat het de hoeveelheden, de volumes waren echt decadent. Hè. Dus de eerste gang was al met 18 verschillende visgerechten. De volgende gang waren 4 vleesgerechten. Daarna nog eens een gang met 15 verschillende pastijtjes en salades. Dus dat is onmenselijk. Allee, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar dat werd daar opgediend en gegeten. En daar werd van genoten. En ondertussen was er zang en dans en clowns. Ze zaten aan een tafel van 30 meter lang, versierd met geparfumeerde gouden bloemblaadjes. Het was ja waanzinnig. En de volumes, de hoeveelheden waren ook waanzinnig. En dat eten ging dan een hele nacht door.
En eten en drinken en muziek horen echt wel bij elkaar. Hè?
Het zijn de vele. Hè? Dus wat ze toen deden is echt op al die zintuigen gaan inwerken om de mensen een zo hoog mogelijk gevoel van ja, bijna orgasme van alles wat er samen komt om dan te gaan genieten. Mooie tijden moeten het geweest zijn. Of
voor
toch
de rijken,
niet.
Toch?
Maar in ieder geval, als je nu nog eens in Ferrara zou of gaat wandelen en je wandelt langs in het prachtige Castello d'Este, herinner je dan wat er 8 eeuwen geleden daarbinnen allemaal afspeelde. Hiertoe hebben we alles maar kunnen beschrijven. Maar nu is het moment aangebroken om ook te gaan proeven. En we gaan proeven, Katja, van olijfolie. Want ik weet dat jij daar ook wel een zekere verbintenis mee hebt, of verbinding mee hebt, van jouw reizen naar Italië. Dus ik heb meegebracht olijfolie uit Umbrië, meer specifiek uit Montefalco, van de producent Oleum. En dat is jou wel bekend, hè?
Uiteraard.
En dus we gaan dat proeven, maar we gaan het nu ook volgens de regels van de kunst gaan proeven. En dat wil zeggen, ik heb voor jou een bekertje, die heb je nu in je handen.
Dank u.
En daarvan heb ik een bodempje gevuld met de olijfolie. En de techniek van het proeven lijkt een beetje op het proeven van wijn. Want wat je nu mag doen is het bekertje tussen je handen wrijven, zodanig dat de olijfolie een klein beetje warm wordt. Ja, dus ik zie dat je dat nu doet. Je doet dat heel goed. En dat moet een beetje opwarmen, zodat de aroma's van de olijfolie beter vrijkomen. En nu moet je goed ruiken en neem je al een beetje van... Ja, en nu neem je een beetje van de olijfolie in je mond. En mag je proeven. En zoals ik al zei, net zoals bij wijn, ga je het nu een beetje heen en weer spoelen in je mond. Ondertussen enkele keren goed door je neus ademen. Ja, zodat de aroma's ook goed loskomen. En dan ook zorgen dat de olijfolie de achterkant van je mond ook bereikt. Zo, en dan ga je dat binnetjes, dan mag je slurpen. Ja, en dan mag je doorslikken. En dus de bedoeling is dat het dus echt de achterkant van je mond bereikt is. En als je dan doorslikt, dan moet je goed opletten hoe lang die smaak nablijft. En hoe intens die dan in jou, met je zintuigen eigenlijk worden waargenomen. Wat proef jij, Katja?
Deze olie is peperachtig, een beetje. Een beetje bitter, een beetje peperachtig. Wat mij doet vermoeden dat... de olijven nog vrij jong waren als ze geplukt zijn of verwerkt zijn.
Ja, ja, absoluut. Een bittere en pikante smaak betekent dat we met een kwaliteitsvolle extra vergine olijfolie te maken hebben. En deze van Montefalco, die je net proefde, is dus een volle, intense en met veel peper in de keel beleving. Nu, Katja, Montefalco is ook bekend voor de Sagrantino-wijnen.
Ja, er gaat voor ons, mijn echtgenoot en ik, niets boven de wijn van Umbrië. Meer bepaald inderdaad Sagrantino di Montefalco. Sagrantino is een heel specifieke druif, een heel rijke druif. Levert een vin corsé op, hè. Dus echt een stevige wijn die vaak zelfs 15 graden of zelfs nog iets meer heeft. Ondertussen kennen we alle cantinas uit de streek van Montefalco, waar dat die Sagrantino wordt geproduceerd. En dat is een bijzonder rijke wijn die je uiteraard niet drinkt elke dag. Het is een echt heel bijzondere.
Ook, hij is veel minder bekend bij ons. Hè?
Dus... Hij is niet bekend. En hier in België vind je hem eigenlijk bijna nergens op de kaart. Terwijl dat bijvoorbeeld, een paar jaar geleden waren we in New York. En in New York, daar staat hij heel vaak op de kaart daar. Hij is zo bijzonder, zo heerlijk. Het is een zware wijn. Je drinkt hem zeker niet door. Het is geen doordrinkwijntje. En volgens ons is hij zelfs veel beter dan de Brunello, die 5 keer duurder is.
Ja, dankjewel Katja voor al jouw tips, al jouw mooie verhalen. En nog heel veel kookplezier en eetplezier. En succes met al jouw geneugten verder.